Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 81ste psalm, het 11e en het 12e vers. En het woord Gods uit het boek Exodus en daarvan het 14e hoofdstuk, de versen 21 tot en met 31. Exodus 14, vers 21 tot en met 31. En na de schriftlezing zingen we uit de 77ste psalm, het 9e vers, door uw arm en al vermogen hebt gij Israël uitgetogen. 77 vers 9 na de schriftlezing Exodus 14 vanaf vers 21. Toen Mozes zijn hand uitstrekte over de zee, zo deed de Heere de zee weggaan door een sterke oostenwind die ganse nacht en maakte de zee droog en de wateren werden gekliefd. En de kinderen Israëls zijn ingegaan in het midden van de zee op het droge. En de wateren waren hun een muur aan hun rechter en aan hun linkerhand. En de Egyptenaars vervolgden hen en gingen in achter hen. Al de paarden van Farao, zijn wagens en zijn ruiters in het midden van de zee. En het geschiedde in diezelfde morgenwaken dat de Heere in de kolom des vuurs en der wolk zag op het leger der Egyptenaren, en hij verschrikte het leger der Egyptenaren, en hij stiet de raderen van hun wagens weg en deed ze zwaar voortvaren. Toen zeiden de Egyptenaars, laat ons vlieden van het aangezicht van Israël, want de Heere strijdt voor hen tegen de Egyptenaars. En de Heere zeide tot Mozes, strek uw hand uit over de zee, dat de wateren wederkeren over de Egyptenaars, over hun wagens en over hun ruiters. Toen strekte Mozes zijn hand uit over de zee, en de zee kwam weder tegen het naken van de morgenstond tot haar kracht, En de Egyptenaars vluchtten die tegemoet. En de Heere stortte de Egyptenaars in het midden der zee. Want als de wateren wederkeerden, zo bedekten zij de wagens en de ruiters van het ganse heer van Farao, dat hen nagevolgd was in de zee. Er bleef niet één van hen over. Maar de kinderen Israëls gingen op het droge, in het midden der zee. En de wateren waren hun een muur aan hun rechter en aan hun linkerhand. Alzo verloste de Heere Israël aan die dag uit de hand der Egyptenaren. En Israël zag de Egyptenaren dood aan de oever der zee. Ook zag Israël de grote hand die de Heere aan de Egyptenaren bewezen had. En het volk vreesde de Heere en geloofde in de Heere en aan Mozes zijn knecht. Tweede gedeelte uit Gods woord dat ik u wil lezen, behalve wat we zojuist lazen uit Exodus 14, vraag ik uw aandacht voor de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs, het 10e hoofdstuk, de eerste 6 versen. 1 Korinthe 10, vers 1 tot en met 6. Daar lezen wij, en ik wil niet, broeders, dat gij onwetende zijt, dat onze vaderen allen onder de wolk waren en allen door de zee doorgegaan zijn en allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee en allen dezelfde geestelijke spijs gegeten hebben. En allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben, want zij dronken uit de geestelijke steenrots die volgde en de steenrots was Christus. Maar in het meerderdeel van hen heeft God geen welgevallen gehad, want zij zijn in de woestijn ternedergeslagen. En deze dingen zijn geschied ons tot voorbeelden, opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben, gelijkerwijs als zij lust gehad hebben. Tot zover deze tweede schriftlezing. Wij doen nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We mogen vanavond opnieuw Gods woord beluisteren als dat spreekt over de heilige doop. Het sacrament van de heilige doop door de Heere Jezus zelf ingesteld om het oudtestamentische sacrament van de besnijdenis te vervangen. We vinden onze catechismus, we vinden het onderwijs daarover in onze Heidelbergse catechismus, ditmaal in zondag 27, in de vragen en antwoorden 72 en 73. Zondag 27, vraag en antwoord 72 en 73. Is dan het uiterlijk waterbad de afwassing der zonden zelf? Nee, het, want alleen het bloed van Jezus Christus en de Heilige Geest reinigt ons van alle zonden. Waarom noemt de Heilige Geest de doop dan het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonden? God spreekt alzo niet zonder grote oorzaak, namelijk niet alleen om ons daarmee te leren dat gelijk de onzuiverheid van het lichaam met water, alzo ook onze zonden door het bloed en de geest van Jezus Christus weggenomen worden, maar veel meer omdat hij ons door dit goddelijk pand en waarteken wil verzekeren dat wij zo waarachtiglijk van onze zonden geestelijk gewassen zijn als wij uitwendig met het water gewassen worden. Laten wij over de bediening van het woord Gods de zegen des Heren bidden. Heere, ook in dit avonduur brengt u ons onder de verkondiging van uw heilig evangelie. En weer mag het gaan over het door uzelf ingestelde sacrament van de heilige doop. We mochten daar al eerder bij stilstaan, bij een vorige gelegenheid, verleden week, zondag. En nu wil ons leerboek ons verder onderwijzen in deze materie, aan de hand van uw eigen woord. Heren, als wij tot de overdenking van deze stof overgaan, hebben wij nodig de leiding, de bekwaammaking van uw Heilige Geest. Om te verstaan wat u hieromtrent in uw woord hebt geopenbaard, om te verstaan wat gij ons in het sacrament van de heilige doop zegt, is het ons nodig om geleid en onderwezen te worden door de Heilige Geest. Hoe zouden we anders wijsheid en inzicht ontvangen? Heren, dan kunnen we onszelf niet vertrouwen. Ons eigen inzicht is een onbetrouwbare gids. De geschiedenis heeft het bewezen. Als we uw woord loslaten en als wij bij eigen licht de betekenis van de doop zoeken vast te stellen, dan komen wij op allerlei dwaalwegen terecht. Dan gaat de een het sacrament grotelijks overschatten en menen dat vanwege het feit dat hij gedoopt is, alles wel met hem is. En een ander gaat datzelfde sacrament schromelijk onderschatten. En hij houdt het voor eigenlijk niet anders dan een kerkelijke plechtigheid die verder geen betekenis en zeker geen consequenties heeft. En zo kunnen wij op allerlei manieren op een dwaalspoor terechtkomen, waardoor ons het rechte verstaan van de heilige doop en wat u daarin gegeven hebt, niet meer mogelijk is. wilt u ons bewaren voor afwijken naar welke zijde dan ook. Wilt u ons door uw Heilige Geest het rechte zicht op dit sacrament geven. En wilt u ons doen verstaan, Heere, wat u daarin tot een ieder van ons persoonlijk als een boodschap van uwentwege meegeeft. Want inderdaad, we zullen het hebben over leerstellige dingen vanavond, althans ten dele is het nodig om ook in dit opzicht de waarheid te leren kennen en dus moeten wij de leer die naar de schrift is zoeken te verstaan en het is een van de opdrachten van uw dienstknecht om vanavond die leer te ontvouwen. Maar Heere, laat het er niet bij blijven. Laten wij ook persoonlijk onderwijs mogen ontvangen. Ja, persoonlijk, zoals wij ook allen persoonlijk dat sacrament hebben toegediend gekregen. Althans, dat zal toch wel gelden van verreweg de meesten van ons. En al is het dan bij de meesten van ons gebeurd op een ogenblik in ons leven dat we er ons niet bewust van waren, omdat we als kind bij het doopvont gebracht zijn, niettemin heeft toch ook datgene wat toen in ons prille levensbegin heeft plaatsgevonden, ook vandaag nog betekenis en gaat er vandaag nog een roepstem van uit. En nu hebt u het ons persoonlijk gegeven, Heren, dat we dat sacrament ontvingen. Misschien wel tegelijkertijd met andere kinderen, maar het werd toch aan ons eigen voorhoofd aangebracht, dat doopwater. En onze eigen naam werd bij die gelegenheid genoemd. En dat spelt ons toch ook, Heren, dat wij heel persoonlijk de God van onze doop, Vader, Zoon en Heilige Geest moeten leren kennen. Leren aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen met alle krachten. En zo ook persoonlijk de wereld verzaken en onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. Maar zullen we dat kunnen, Heren? Zullen wij dat nieuwe leven kennen? En zullen we dienovereenkomstig leven en wandelen, dan kunnen we niet buiten en zonder de bediening van de Geest van Christus. Hij zal dan in onze harten moeten wonen. Hij zal dan in ons hart en in ons verstand en in ons hele leven moeten regeren en de toon aangeven. Hij zal ons dan zo moeten vernieuwen en wederbaren en reinigen, dat wij waarachtig die enige zaligmaker, de Heere Jezus Christus, leren kennen. Ja, dat wij door Christus ook de Vader leren kennen. O Heere, we smeken u dat gij ons geven wilt, dat wij bij de overdenking van uw woord inzicht mogen ontvangen, dat ons verstand verlicht mag worden, opdat wij de bedoeling van al deze dingen mogen verstaan en begrijpen. Geef, Heere, dat het ons ook niet te veel moeite is om ons in te spannen, om de taal die gij in uw woord gebruikt te begrijpen. Want we moeten u belijden dat we vaak met de minste moeite gered willen zijn. En dat het in de kerk naar ons oordeel altijd zo eenvoudig mogelijk gehouden moet worden. En dat is dan vaak ook een camouflage voor onze geestelijke luiheid. Want we willen ons eigenlijk liever niet inspannen om de diepe waarheid van uw woord en de heilgeheimen van uw getuigenis te onderzoeken. Heere, wilt u ons ook van die zondige neiging, want dat is het, bekeren. En geef ons iets van de geest van de 111e psalm, die ooit daarin zijn lustgenoot doorzoekt, die ijverig en bestendig. Geef dat onze gedachten, dat ons hele instelling mag beïnvloeden. En dat we zo ook met aandacht mogen luisteren naar wat van uwentwege gezegd wordt. opdat we er ook voor ons verstand winst mee mogen doen, maar geef ons bij dat alles en boven dat alles uit die persoonlijke vrucht, die persoonlijke zegen, dat wij ieder voor zich mogen leren verstaan wat gij ons in de doop toeroept, wat ge ons daarin geeft, wat ge ons daarin leren wilt, opdat wij met vrucht voor ons eigen hart en leven mogen luisteren. Ja, Heere, zegen uw woord voor hoofd en hart en bekwaam uw dienstknecht om dit evangelie te verkondigen en daarin recht doende aan de schriften en sprekende naar de mening van de Heilige Geest. Maar geef hem ook door de Geest te spreken naar het hart van Jeruzalem. Wil hem bekwamen, Heere, tot de taak waartoe gij hem roept. En wilt gij in alles nabij zijn, uw zegen geven, niet om enig recht aan onze kant, maar alleen om de verdiensten van de Heere Jezus Christus. Heere, zo bidden wij ook weer voor hen die hier niet kunnen zijn. We dragen ze aan u op, allen die een moeilijke weg moeten gaan, die beproefd worden, in wie leven gij tegenspoeden zendt. En dat is niet eenvoudig, maar het kan wel tot zegen worden gesteld. Als u erin meekomt en als we u erin mogen ontmoeten, Heere, geef dat dat het geval mag wezen. Zegen gij alle arbeid in uw koninkrijk. Wilt gij door het woord dan van de prediking nog uw rijk uitbreiden en velen winnen voor de dienst waarvan de dichter zegt dat het een liefdedienst is, de dienst des Heren? Wilt gij er nog velen trekken uit de duisternis en ze brengen in het licht? Wilt gij Satans rijk afbreken? Wilt ge hem die altijd tegenstaat, wiens naam ook tegenstander Satan is, wilt gij hem schelden opdat hij ons geen hinder zal doen en opdat hij het in deze wereld meer en meer verliezen moet? Wilt gij hem die altijd poogt om uw werk te verbreken en uw werk te verstoren, de duivel, verhinderen zijn verwoestend en zijn verstorend werk te verrichten? En wilt gij, o Heere Jezus Christus, als de grote overwinnaar, ook het rijk van de boze te gronden werpen en uw naam heerlijk maken in de bekering van velen, maar ook in het aangorden met kracht van allen die gij riep om het evangelie te verkondigen, en in het versieren met heiligheid van allen die gij deelgegeven hebt aan de vrezen van uw naam, opdat uw kerk hier in deze wereld, in deze goddeloze, in deze vijandige wereld mag staan als een volk dat geheel anders is, dat Christus geleerd heeft en dat door de genade van Christus en door de geest van Christus ook vernieuwd wordt, van heerlijkheid tot heerlijkheid. Wilt ge zo uw kerk ook een licht doen zijn in deze wereld, Heere? En wilt ge uw kerk bekwamen om licht te verspreiden en om zo ook tot zegen te zijn voor hen die in het duister dwalen? Vergeef onze zonden, om Jezus wil. Amen. We zingen de 106e psalm, het 6e, 7e en 8e vers. Oh. Vanavond dus weer over de heilige doop. Het uitgangspunt bij zondag 27 ligt in het laatste gedeelte van zondag 26. Want in zondag 26, in het laatste gedeelte, worden ons een aantal teksten, een aantal bijbelplaatsen genoemd waar het over de heilige doop gaat. Ik heb u daar vorige week even op gewezen, het bekende doopbevel van de Heere Jezus in het laatste hoofdstuk van het Matthäus-evangelie. Gaat dan heen, onderwijst al de volken en dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. En dan de weergave van datzelfde doopbevel in het evangelie naar Marcus, wat we hier ook in antwoord 71 terugvinden. Maar daar worden in het slot van antwoord 71 ook nog een paar citaten gegeven uit twee andere plaatsen van het Nieuwe Testament. Als u dat antwoord even voor u hebt, dan ziet u dat dat slot van antwoord 71 luidt: deze belofte wordt ook herhaald waar de schrift de doop, het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonden noemt. En dan ziet u dat daar verwezen wordt naar Titus 3 vers 5 en Handelingen 22 vers 16. Inderdaad, in het derde hoofdstuk van de brief van de apostel aan Titus, in het derde hoofdstuk van die brief, in het vijfde hoofdstuk, het vijfde vers, lezen wij: hij heeft ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar naar zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes. Paulus spreekt daar dus over het zalig worden van zondaren, en dat geschiet niet op grond van hun eigen gerechtigheden, maar dat geschiet alleen op grond van de barmhartigheid Gods, en dat geschiet door het bad der wedergeboorte en de vernieuwing des Heiligen Geestes. Niet waar? Dat is dan het getuigenis van de schrift zelf. En terecht mag onze catechismus zich hierop beroepen als het gaat om de uiteenzetting van de betekenis van de heilige doop. In Handelingen 22, waar vervolgens naar gewezen wordt, worden we verteld door Paulus zelf over de gang van zaken bij zijn bekering. Handelingen 22 is het verslag dat Paulus daarvan gedaan heeft toen hij stond op de trappen van de tempel en toen daar een grote menigte van Joden vergaderd was. En toen heeft Paulus onder andere verteld wat er gebeurde op de weg naar Damascus en hoe hij daarna terecht kwam in dat huis in Damascus, en hoe er een zekere Ananias, een godvruchtig man die een goede getuigenis had van al de Joden die daar woonden, tot hem kwam. In vers 13 lees ik nu: en bij mij staande zeide tot mij: Saul, broeder, wordt wederziende. En terzelfde uren werd ik ziende op hem. En hij zeide: de God onze vaderen heeft u tevoren verordineerd om zijn wil te kennen en de rechtvaardige te zien en de stem uit zijn mond te horen. Want gij zult hem getuige zijn bij alle mensen van hetgeen gij gezien en gehoord hebt. En nu, wat vertoeft gij? Sta op en laat u dopen en uw zonden afwassen, aanroepende de naam des Heren. Sta op, zegt Ananias, en laat u dopen en uw zonden afwassen. En het is op dit schriftgedeelte dat onze catechismus zich baseert als de catechismus de doop de afwassing der zonden noemt. Ja, Titus 3 vers 5 en Handelingen 22 vers 16 spreken inderdaad over de heilige doop, en dat onder de termen bad der wedergeboorte en de afwassing der zonden. En vanuit dat uitgangspunt lezen wij nu de 27e zondag van onze Heidelbergse catechismus. Althans, het eerste deel. U hebt waarschijnlijk wel gezien dat zondag 27 nog een vraag en antwoord bevat, maar dat is een speciaal onderwerp dat we afzonderlijk willen behandelen, namelijk de vraag: zal men ook de jonge kinderen dopen? De kinderdoop. Dus daar gaat het vanavond dus nog niet over. Wel nu, vanuit die twee schriftgegevens, uit Titus en uit Handelingen, wordt dan in zondag 27 de vraag gesteld. En als die zondag die vraag niet stelde, dan zou u hem wellicht wel stellen. Is dan het uiterlijk waterbad de afwassing der zonde zelf? Laat u dopen en uw zonden afwassen, bedoelt Ananias tegen Paulus te zeggen: Paulus, als ge u laat dopen, dan laat ge daarmee tegelijkertijd via dat doopwater uw zonden afwassen. En Paulus zelf in zijn brief aan Titus bedoelt hij te zeggen dat we zalig gemaakt zijn door God, niet op grond van onze gerechtigheden, maar op grond van zijn barmhartigheden, door middel van het uiterlijk waterbad, het bad der wedergeboorte. Is dat sacrament, is die heilige doop de wedergeboorte, is die heilige doop de afwassing van onze zonden? Mag ik zeggen dat ik, omdat ik gedoopt ben, vergeving van zonde bezit? Mag ik zeggen dat omdat ik gedoopt ben, ik nu ook een wedergeborene ben en het nieuwe leven deelachtig ben? Niet waar, die vraag ligt voor de hand. Het is niet anders dan een vraag naar het juiste verstaan van die bepaalde schriftgegevens die er zijn. Want het staat in Titus en het staat in Handelingen 22, dankzij de Heilige Geest, die het zo heeft laten optekenen en die het zo de schrijvers van die schriftgedeelten heeft ingegeven. Het antwoord is een onmiskenbaar nee. Nee, dat niet. Het bad der wedergeboorte, de heilige doop, is niet de wedergeboorte zelf. En de heilige doop is niet tegelijkertijd als uiterlijke ceremonie de weg om vergeving van zonde te ontvangen. Nee, het. Want alleen het bloed van Jezus Christus en de Heilige Geest reinigt ons van alle zonden. We zagen dat vorige week. Er is geen middel om van onze zonden verlost te worden dan alleen het bloed van Christus. Ook het doopwater kan de zonden niet afwassen. Dus vat u het niet zo op dat als wij maar gedoopt zijn, wij dan daarin tegelijkertijd ook garantie hebben dat we de afwassing der zonden deelachtig zijn. Laat niemand dat denken. Een uiterlijke ceremonie in de kerk heeft nog nooit een zondaar gered. Onder het Oude Testament niet, onder het Nieuwe Testament niet. De besnijdenis heeft nooit iemand zalig gemaakt. Het offer dat gebracht werd in de tempel, al werd het strikt naar de wet gebracht, heeft nog nooit iemand zalig gemaakt. De zegen uitgesproken in de naam des Heren door de dienstdoende priester of hoge priester heeft nog nooit iemand echt zalig gemaakt. En ook het sacrament van de heilige doop kan een zondaar niet zalig maken en zijn schuld niet wegnemen. Maar waarom wordt het dan wel zo genoemd? Als het dan zo niet is, waarom wordt het dan wel zo genoemd? Als de doop de zonde dan niet afwast, waarom wordt de doop wel de afwassing der zonde genoemd? Als de doop niet de wedergeboorte werkt, waarom wordt de doop wel het bad der wedergeboorte genoemd? mag ik het zo zeggen, dan heeft de Heilige Geest ons toch wel in verwarring gebracht. Op zijn minst gezegd. Dan heeft de Heilige Geest toch wel voor veel verwarring gezorgd door het zo ingewikkeld te maken en door deze uitdrukkingen toch maar te gebruiken. En dan is er dankzij deze woorden die van de Heilige Geest afkomstig zijn toch maar heel wat misverstand ontstaan. En zijn er toch maar heel wat mensen op een dwaalweg gebracht. Want er zijn er toch maar heel wat. In de kerk van Rome. En ook in allerlei kringen vanuit de reformatie. Die toch helemaal of min of meer geloven en ervan uitgaan dat als een mens maar gedoopt is, het met hem in orde is. En dat hij dan veilig is. En voor eeuwig veilig. Want hij is toch gedoopt? En zo worden ook vele mensen aangesproken. En zo wordt heel wat verkeren over de doop gesproken of gepreekt, alsof de bedoeling van de Heere geweest zou zijn om mensen te doen geloven dat ze zalig zijn op grond van die uiterlijke ceremonie, dat uitwendige waterbad. Er zijn er toch maar heel wat die menen dat hun ziel gered is en dat ze aan de vergeving van zonde deel gekregen hebben, omdat de doop de afwassing der zonden is. Zo denken toch velen, ik weet niet of er onder ons velen zijn die zo denken, ik denk het niet. Misschien dat er hier en daar een enkele onder ons verscholen is die deze gedachte heeft. Ik denk trouwens dat in onze kringen het andere gevaar van ten aanzien van het verstaan van de doop groter is, namelijk de onderschatting, maar daarover straks. Maar u weet, er zijn toch hele volksstammen die de doop grenzeloos overschatten en die in die doop eigenlijk alles leggen wat ze nodig hebben om verzoend voor het aangezicht van God te kunnen treden en rustig dus eeuwigheid tegemoet te reizen. Nou, dat had de Heilige Geest dan toch kunnen voorkomen. Zo zijn wij geneigd om te zeggen, als hij andere woorden gebruikt had. Waarom, zo is de vraag dan, noemt de Heilige Geest de doop dan zo? Waarom? Waarom noemt de Heilige Geest de doop dan toch het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonden? Nu en dan het antwoord 73. God spreekt alzo niet zonder grote oorzaak. Dat wil zeggen, God heeft er dus een goede reden voor. Om het toch zo te zeggen. Al roept het misverstanden op. Trouwens, roept het misverstanden op? Is de taal van de Heilige Geest misleidend, dubbelzinnig? Zorgt de Heilige Geest ervoor dat we het verkeerd verstaan? Of zijn misverstanden ten aanzien van het woord van God en ten aanzien van de weg der zaligheid het gevolg van onze blindheid? Begrijpen wij het verkeerd omdat de Heilige Geest zich zo onbegrijpelijk heeft uitgedrukt? Of begrijpen we het verkeerd omdat wij al te ras tot bepaalde conclusies komen zonder dat wij eerst goed geluisterd hebben naar de Heilige Geest? Begrijpen we het verkeerd omdat de Heere het zo moeilijk maakt, of begrijpen wij het verkeerd omdat wij verduisterd zijn in het verstand, misverstanden in deze materie en op alle gebieden van wat de openbaring Gods betreft? Waar komen die vandaan? Vloeien die voort uit de openbaring, uit de dubbelzinnigheid van de openbaring, uit tegenstrijdigheden in de openbaring of wat dan ook? Of ligt dat aan ons? Mag ik het antwoord op die vraag aan u overlaten? Ligt het aan God dat we het verkeerd begrijpen en zo vaak op allerlei terreinen het verkeerd verstaan en de verkeerde conclusies trekken, of ligt het aan ons? Maar de Heere heeft, zeggen onze vaderen, grote oorzaak om zo te spreken. Wat is dan die grote oorzaak? Eigenlijk zijn er twee. Als we verder lezen, antwoord 73, dan vinden wij dat de catechismus eigenlijk van twee oorzaken spreekt. God spreekt al zo niet zonder grote oorzaak. Namelijk, niet alleen, dat is het eerste, niet alleen om ons daarmee te leren dat gelijk de onzuiverheid van het lichaam met water, alzo ook onze zonden door het bloed en de geest van Jezus Christus weggenomen worden. Dat is Gods eerste reden om zo te spreken en om de doop de afwassing der zonde te noemen. Hij doet dat om ons te leren dat, en dan is het verder heel eenvoudig, en daar hebben we trouwens vorige week ook over gehad, dat zoals de vuilheid, de onzuiverheid, de onreinheid van het lichaam met water weggenomen wordt, zo wordt de vuilheid van onze ziel weggenomen door het bloed van Christus. U herkent het? Nogmaals wijst ons leerboek op het teken. Nu, God spreekt niet zonder grote oorzaak, als hij de doop de afwassing der zonde noemt, want hij wil ons op die manier heel uitdrukkelijk dat teken voor ogen stellen, zoals de vuilheid van het lichaam door water wordt weggenomen, zo wordt de vuilheid van de ziel door het bloed van Christus weggenomen. Maar daar heb ik het dan niet meer over, omdat het daar vorige week al uitvoerig over ging. En dan het tweede, maar veel meer, zo lezen wij in antwoord 73 verder, omdat hij ons door dit goddelijk pand en waarteken verzekeren wil, dat wij zo waarachtig van onze zonden geestelijk gewassen zijn, als wij uitwendig met het water gewassen worden. En u herkent dat ook, dat is het zegel. Sacramenten zijn toch tekenen en zegelen. Ze beelden iets af, ze stellen iets voor, ze maken iets duidelijk op een hele simpele manier. En ze geven een zegel ergens op. Ze zetten een stempel, ze hechten een garantiebewijs ergens aan. En dat is het met name wat de Heere voor ogen staat als hij de doop het bad der wedergeboorte laat noemen. Hij doet dat omdat hij op die manier door dit goddelijk pand, dat is hetzelfde als een zegel, door dit goddelijke garantiebewijs garanties wil geven, zekerheid wil schenken, ten aanzien van wat? Nou, dat wij zo waarachtig geestelijk gereinigd zijn als we lichamelijk door het water gereinigd zijn. Nou, u zegt, dan begrijp ik het nog niet. Want deze uitleg maakt het voor mij helemaal niet helderder. Voor mij is dit een heel omslachtige manier van zeggen, waarbij gewoon precies hetzelfde gezegd wordt als die uitdrukking in Titus en in Handelingen 22, zonder dat het verduidelijkt. Zonder dat het nou echt helder wordt. Is het waar? Of zijn wij misschien zo aan deze manier van spreken ontwend geraakt dat we het niet meer begrijpen? Dan zal ik u verder moeten meenemen. En ik hoop dat u meegaat om het woord van God en het spreken Gods in dit soort dingen beter te verstaan. Want het is toch de moeite waard. Als het de moeite niet waard was, gemeente, dan zou het ook niet in de Bijbel staan. Dacht u dat er in de Bijbel door God dingen opgenomen zijn die de moeite van onze bestudering niet waard zijn? En dacht u dat het ook van geen belang was voor onze geestelijke welstand? Dus gaat u mee als ik probeer u verder in te leiden in deze terminologieën, in deze manier van spreken en wat de Heilige Geest ermee bedoelt. De vraag was, wast de doop de zonde af? Het antwoord was nee. Nou, en toch wordt de doop de afwassing der zonde genoemd. Waarom? Omdat God ons verzekeren wil van iets. Van wat? Van de waarachtigheid en de betrouwbaarheid van zijn beloften. Want daar is altijd weer het punt waar de moeilijkheden gaan ontstaan in het leven van zondaren. Kunnen wij, kan ik persoonlijk de belofte Gods vertrouwen? En waardoor ontstaat dat probleem? Door mijn ingeboren ongelovigheid. En God wil die ongelovigheid van mijn bestaan overwinnen door nog eens een keer, en dan ook in de vorm van het sacrament, garanties te geven ten aanzien van de waarachtigheid van zijn belofte. Waarom moet dat? Omdat een mens langs geen andere weg zalig kan worden dan langs de weg van het geloof. En als je nu bij jezelf alleen maar ongelovigheid kunt ontdekken, als je bij jezelf ook na ontvangen genade alleen maar kunt ontdekken dat er twijfel is en vrees en ongelovigheid, hoe komt de mens dan tot kennis der waarheid en hoe wandelt hij dan op de weg der zaligheid? Dan zal de Heere toch die ongelovigheid en die vrees en die twijfel moeten wegnemen. Hoe doet hij dat? Dat doet hij door dat geloof te oefenen. En hij oefent dat geloof door het middelen te schenken waaraan het zich vast mag grijpen. En waardoor het ongeloof verdrukt, verdrongen mag worden. En zo geeft God zijn belofte. En de garantie dat die belofte waar is. Nu, gaat u even met mij terug naar het formulier voor de heilige doop. Niet waar, dat zijn de klanken die we allemaal kennen, omdat we ze zo vaak gehoord hebben. Keer op keer, als er in het midden der gemeente doopsbediening plaatsvindt, dan wordt ons dat formulier gelezen en dan wordt ons onder andere gezegd dat als wij gedoopt worden in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes, dan betuigt en verzekert ons God de Vader dat Hij ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Dat zegt dat formulier. Dat is die toezegging van God de Vader, dat Hij ons tot kinderen en erfgenamen aanneemt. En dan doet de Zoon iets dergelijks, namelijk dan geeft Hij de garantie dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden. En dan komt de Heilige Geest van zijn kant ook met een belofte, met een toezegging, namelijk dat Hij in ons wonen wil. En dat Hij ons toe-eigenen wil, hetgeen wij in Christus hebben. Ik heb geen tijd om het allemaal uit te werken. Ik deed dat in het voorjaar op de Bijbelkring en als u het weten wilt, dan vraagt u het maar na. Maar in die Bijbelkring heb ik daar het voorbeeld gebruikt van een huisgezin waar de kinderen aan tafel zitten. God neemt ze tot zijn kinderen en erfgenamen aan. Die kinderen zijn kinderen in dat gezin. En die kinderen krijgen op de tafel voor zich neergezet alle noodzakelijke voedingsmiddelen die ze voor het onderhoud van hun lichaam nodig hebben. Daar zorgt de Zoon voor, die hen al dat geestelijke voedsel verschaft. En dat is de rechtspositie van de kinderen in het verbond, dankzij de toezegging van de Vader en van de Zoon. Maar dan,
En dan krijgen wij de noodzaak te zien van het werk van de Heilige Geest, van de belofte die de Heilige Geest daaromtrent geeft. Dan moet zo'n kind aan die tafel, vol met voedsel, vol met spijzen, voor het lichaam, voor het geestelijk welzijn van zo'n kind in Gods huisgezin, ook nog die spijzen toegediend krijgen. En dat doet de Heilige Geest, als van de Heilige Geest gezegd wordt dat hij in ons wonen wil. Ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben. Nou, daar hebt u het. Wat bedoelt God nu te zeggen via het sacrament van de Heilige Doop, als hij dat laat noemen de afwassing der zonden? Dit. Dat alles wat een mens nodig heeft om wel getroost te kunnen leven en zalig te kunnen sterven, hem geschonken is. Dat zegt God. En dat zegt hij niet alleen tegen de waarachtige gelovigen die gedoopt zijn, maar dat zegt hij tot allen die gedoopt zijn. Dat ze het in Christus hebben. Alles wat ze voor dit en nog meer voor het toekomende leven van nodig hebben. Het staat alles gereed. Het is hen alles toegezegd. En daarom laat hij de Heilige Geest, de Heilige Doop, zo noemen. De afwassing der zonde. Om ons te verzekeren dat we zo waarachtig van onze zonden geestelijk gewassen zijn als we uitwendig met het water gewassen worden. Ah, maar dat geldt alleen voor de bekeerde. Nee. Nee. Waar maakt onze catechismus dat onderscheid? En waar maakt de schrift dat onderscheid? Ik hoop u volgende keer wel wat meer te zeggen over de eenheid van de verbonden, van het verbond tussen oud en nieuw verbond en de overgang van oud naar nieuw verbond, besnijdenis en doop en die categorie. Dat is niet zo dat dat alleen nu op de gelovigen overgaat, zoals het onder het oude verbond ook voor de Israëlieten gold die verloren gingen. Zo geldt het ook onder het Nieuwe Testament voor de dopelingen, die toch uiteindelijk nog verloren gaan. Maar ze hebben het, ja, ze hebben het. Maar weet u hoe ze het hebben? Hoe ze het hebben? Je kunt iets bezitten in de belofte. En je kunt iets bezitten in het bezit. In de werkelijkheid. Het kan je toegezegd zijn. En dan mag je zeggen, ik heb het. Het is mij toegezegd. Maar je kan ook iets bezitten. Nadat die toezegging vervuld is geworden. Begrijpt u alstublieft dat onderscheid. Want daar zit het op vast. In de belofte hebben we het. Het formulier bij de bediening van de doop aan de kleine kinderen maakt ook geen onderscheid. En zegt ook niet, het is nou voor dat ene kind wel en de toekomst zal duidelijk maken voor welk kind het wel is en voor welk kind het niet is. Het wordt gezegd tot al die kinderen dat de Heilige Geest het ze betuigt, dat hij in hen wonen en hen tot lidmaten van Christus heiligen wil, hen toe-eigenende, wat zij in Christus hebben. Onthoud u dat. U zegt, maar dan begrijp ik het nog niet. Mag ik u dan naar de schriften verwijzen? En mag ik u dan in herinnering roepen wat we gelezen hebben uit het 10e hoofdstuk van de brief van Paulus, de eerste aan de Korintiërs? Dan hoop ik dat het duidelijk is en voor altijd duidelijk blijft. En het is niet vreemd als ik verwijs naar de geschiedenis van de doortocht door de Rode Zee. Dat doet ook het dankgebed na het doopsformulier, in het doopsformulier. Niet waar? Kijkt u het maar na, een herinnering aan de Rode Zee. U vindt het ook in artikel 34 van de Nederlandse geloofsbelijdenis terug. Nu, vandaar dat het niet ver gezocht is om naar 1 Korinthe 10 te gaan, waar de apostel nog eens even op die wonderbaarlijke geschiedenis van de verlossing van het volk Israël uit Egypte terugkomt. En dan spreekt hij in dat verband, en dat is juist het leerzame, over gedoopt zijn. Ik wil niet, broeders, dat ge onwetende zijt dat onze vaderen allemaal onder de wolk waren. En dat ze allemaal door de zee doorgegaan zijn. Het hele volk, klein en groot, jong en oud, iedereen onder de wolk, iedereen door de zee doorgegaan. En allemaal, en daar hebt u de sprake van de doop, allemaal in Mozes gedoopt, in de wolk en in de zee. Paulus spreekt dus over drieërlei doop. Gedoopt in Mozes, gedoopt in de wolk en in de zee. Alleen in onze vertaling is daar iedere keer weer het woordje in. Driemaal in. In Mozes, in de wolk, in de zee. Het Grieks gebruikt 2 keer een verschillend woord. In de wolk, dat is een in die wolk zijn, zodat ze er door omgeven waren. En in die zee, dat is hetzelfde woord, dat is een in die zee zijn, zodat ze er door omgeven waren. Ze waren er letterlijk in die wolk die over hen was en die wel eens neerkwam. En misschien zijn ze er wel nat van geworden als die wolk neerdaalde. Niet waar, dat heb je als je door de wolken heen gaat of als de wolken neerkomen in de vorm van mist. Dan wordt de mens, dan wordt het land er nat van. Als die wolk neerkwam op het volk bij de tabernakel, dan liet hij de waterdruppels achter. Dan werden ze er nat van. Ze zijn gedoopt in de wolk. En ze zijn gedoopt in de zee. Toen zij door die zee heen gingen. En toen hebben we lazen het 2 keer in Exodus 14. Want de Heere wil er grote nadruk op leggen. Toen de wateren als een muur ter rechter en ter linkerzijde van hen oprezen. En zij als het ware door een watertunnel heen gingen naar de overkant van de Schelfzee. In de wolk waren ze. In de zee waren ze. Er letterlijk in. Zo zijn ze gedoopt, als het ware ondergedompeld in die wolken in de zee. En zo zijn ze ook, en dan gebruikt de apostel een ander voorzetsel. Dan gebruikt hij niet hetzelfde woordje in de zin van erin, helemaal erin en erin opgenomen. Maar dan gebruikt hij een voorzetsel dat betekent tot in Mozes gedoopt. Zo. Door die gebeurtenissen van het in de wolk zijn en het in de zee zijn, zijn ze tot Mozes, tot de middelaar in een relatie gesteld. En hebben ze verbinding, verbondenheid gekregen aan die middelaar. En het is dan ook niet zonder reden dat aan het eind van Exodus 14 gezegd wordt van het volk Israël, en daar staat het voor de eerste keer, aan het eind van Exodus 14, na die doortocht, als ze aan de andere kant gekomen zijn en de Egyptenaars doodgezien hebben op de oever van de zee, dan staat er: toen geloofde het volk in de Heer en aan Mozes, zijn knecht. Toen is de relatie gelegd, gesmeed zou ik zeggen, tussen het volk en de middelaar. En ze hebben dat toen begrepen. Mozes is onze van God geschonken leidsman. Dat bedoelt Paulus. Als hij zegt gedoopt in de wolk, in de zee en tot in Mozes. Die relatie is door God toen gelegd. Wat heeft dat nou allemaal met de doop te maken? Galaten 3, vers 27. Want zovelen als gij, en daar hebt u hetzelfde voorzetsel als daar in 1 Korinthe 10. Want zovelen als gij tot in Christus gedoopt zijt. En dat geldt van al die gedoopten in de gemeenten van de Galaten. tot in Christus gedoopt. Tot de middelaar van het Nieuwe Testament in relatie gesteld. Hoe? Door dat uitwendige waterbad. Zoals die uitwendige doop in de wolk en in de zee het volk bracht in relatie tot Mozes. Zo brengt de doop als sacrament een zondaar in relatie tot Christus. Ziet u het verband? Dat is de zin van de bediening van de heilige doop aan een ieder aan wie het te beurt valt. Gedoopt tot in Christus. Nou ja, maar dan wordt een mens toch zalig? Nee, net zo min als dat ze in 1 Korinthe 10 allemaal behouden waren. Las u het niet en lezen we het niet met nadruk. Allen onder de wolk, allen in Mozes gedoopt in de wolk en in de zee. En het gaat nog verder. Allen dezelfde geestelijke spijs gegeten, allen dezelfde geestelijke drank gedronken. Maar, en dan keert het blaadje om. Maar, alhoewel ze allemaal in de wolk waren en alhoewel ze allemaal door dat pad op het droge gegaan zijn en alhoewel ze allemaal Mozes tot een middelaar gekregen hadden door God geschonken, want zo was het toch ook? Mozes was er voor hen allemaal. Welke Israëliet ook tot Mozes gegaan was met vragen, Mozes had het recht niet om tot één van die Israëlieten te zeggen, ik ben uw middelaar niet. Ze waren allen aan Mozes verbonden en Mozes was aan allen gegeven als de middelaar tussen God en mensen. En toch, en toch, en toch, in het meerderdeel van hen heeft God geen welgevallen gehad. Want ze zijn in de woestijn ter nedergeslagen, hoe kwam dat? Was dat omdat bij nader inzien Mozes toch hun middelaar niet was? Nee, dat was de reden niet. Was het omdat er voor een groot deel van Israël geen manna uit de hemel viel en zijn ze daardoor gestorven in de woestijn? Dat was de reden niet, want ze hadden allemaal overvloedig voedsel elke dag. Was het dan omdat die steenrots die water gaf uiteindelijk veel te weinig gaf en zodat er maar een deel van Israël drinken kon en moest de rest versmachten van dorst? Zijn ze daardoor nedergeslagen in de woestijn? Nee, dat was de reden niet, want er was genoeg voor heel het volk om te drinken en voor al het vee bovendien. Wat was dan de reden? Dat velen van hen die onder de wolk waren, dat velen van hen die in Mozes in de wolk en in de zee gedoopt waren, toch nedergeslagen zijn in de woestijn en dat ze toch niet konden ingaan in het beloofde land. Wat is daar de reden van? Dat hun lichamen gevallen zijn in het zand van de woestijn en dat de grafheuvels achterbleven als Israël weer verder trok. Wat was de reden? Niet dat ze geen voedsel hadden, niet dat ze die middelaar niet hadden, niet dat die wolk hen niet beschermde tegen de hitte van de zon, niet dat ze niet uit Egypte gegaan waren, maar de enige reden waarom ze gevallen zijn in de woestijn en waarom God geen welbehagen in en dat was omdat zij ongelovig waren. Meer niet. Hebreeën 4 en het slot van Hebreeën 3 ook nog. Ze konden niet ingaan vanwege hun ongeloof. Dat was de reden. En dan denk ik weer aan de doop, Galaten 3 vers 27. Zoveren als gij tot in Christus, tot in de middelaar van het Nieuwe Testament gedoopt zijt en in relatie tot hem geplaatst zijt. Worden ze dan allemaal zalig? Weet u waar het van afhangt? Niet van de vraag of ze een middelaar hebben. Niet van de vraag of zij al die geestelijke weldaden wel in Christus hebben. Niet van de vraag of het de Heeren het wel aan hen toezegt en of de Heeren het wel tot hen meent als hij het hen toezegt. daar hangt het niet vanaf, want de Heer is een God die, als hij het zegt, het tot iedereen welmenend zegt. Hij zegt het niet zo dat hij het tot de een meent en tot de ander niet meent, en dat we dan maar moeten zien voor wie het wel en voor wie het niet is, en dat we dan pas achteraf, als de bekering heeft plaatsgevonden, ervan uit mogen gaan dat het inderdaad door God gemeend was toen hij het zei, toen we als kind bij het doopvont gebracht werden op de armen van onze ouders. God meent het. Hij meent het waarachtig. Hij meent het zeer waarachtig. Tot een ieder. Als hij zijn naam laat verbinden met hun naam, en als hij zichzelf als de Vader, de Zoon en de Heilige Geest zo uitdrukt, zoals het formulier ons dat samenvat. Hij meent het als hij zegt, en dit geef ik u, dit schenk ik u. Dit moogt ge in Christus hebben, want ge zijt tot in Christus gedoopt. Maar vergeet u het niet, het zijn toezeggingen. Wat bedoel ik daarmee? Dat het alleen in het geloof ontvangen kan worden. Dat het alleen in het geloof toegeëigend kan worden. En dan is dat ook nog niet eens ons eigen werk. Zeg maar weer met het formulier, dat is het werk van de Heilige Geest. Hij eigent ons toe. Maar gemeente, is dat niet altijd de manier en de weg waarlangs de Heere werkt? Hij geeft zijn volk ook beloften. En kunnen ze er dan maar op aan dat die vanzelf in vervulling gaan? Nee, dan zullen ze in het geloof met die beloften werkzaam moeten zijn, niet? Als de Heere iemand van zijn kinderen wat voor toezegging dan ook doet, langs welke weg vervult de Heere die toezegging? Zomaar, vanzelf? Nee, dan vraagt de Heere daar toch het geloof bij van de kant van zijn kind. Dan wil hij er van den huize Jacobs toch om gebeden zijn. Dan zullen we met die toezegging toch tot de Heere moeten terugkeren. En zo had Israël de weldaden des Heeren moeten gebruiken. Maar gemeente, weet u, ze hebben in ongeloof en Mozes en die wolk en die zee en dat manna en dat water allemaal verworpen. Hoe kwam dat? Hoe kwam dat? We hebben het gezongen in het 8e vers van de 106e psalm. Daar hebt u de verklaring van dat ongeloof. Ze waren wel allemaal uit Egypte gegaan, maar niet hun hart. Ze vergaten 's Heere werk. Ze waren allemaal onder de wolk. Allemaal tot in Mozes gedoopt. Maar ze vergaten 's Heere werk. Ze stelden hun God een perk. Ze wilden in hem niet berusten, maar durfden in de wildernis zijn macht beproeven door hun lusten. En het hunkeren naar Egyptus dis. Dat is het. En dat is het nog. O, bedenk het. U hebt ontzaggelijk veel van de Heere toegezegd gekregen. De Vader heeft verzekerd dat hij u tot zijn kind aanneemt. De Zoon dat hij ons wast in zijn bloed. De Geest dat hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil. En nu de vraag. Waar zit u met uw hart? Nog altijd aan het hunkeren naar Egyptus dis. Hebt u, zoals dat volk van Israël in de dagen van Mozes, iedere keer weer aanstalten maakte om terug te keren naar Egypte, zo ook de keus gedaan om alles wat God gedaan heeft te herroepen, ongedaan te maken? En zit u altijd nog met uw hart bij de vleespotten van Egypte. Bij de genoegens van de wereld. En wilt u misschien wel een eindje meegaan met het volk Gods, maar dan toch niet te ver, zodat u altijd nog terug kunt naar Egypte. En zodat u in ieder geval met uw gedachten en met uw begeerten nog altijd kunt vertoeven in dat diensthuis der zonde. God heeft het u gezegd in de heilige doop en ik heb het u vorige week gezegd en ik zeg het met dezelfde nadruk als toen. De Heere heeft u afgezonderd. De Heere heeft u een plaats gegeven daar waar zijn volk is en waar het merk en velteken van Christus gedragen wordt. En waarom deed God dat? Omdat hij ons behoud zoekt. Omdat hij ons behoud zoekt. God heeft ons, en dat is al een wonder dat we onbegrijpelijk is. God heeft ons er niet voor over dat wij straks voor eeuwig verloren gaan. En omdat de Heere dat er niet voor over heeft, daarom brengt hij ons hier aan deze plaats. Daarom brengt hij ons onder de band van het verbond. Daarom brengt hij ons in aanraking met het water van de heilige doop. Daarom heeft hij ons tot in Christus de middelaar laten dopen. En ons een relatie gegeven met die middelaar. Want wat ik zo pas van Mozes zei, gemeente, dat zeg ik met net zoveel nadruk van de Heere Jezus Christus. Er was geen ene Israëliet die geen middelaar had. En er is geen één gedoopt jongen of meisje, man of vrouw, die geen middelaar heeft. In dat ogenblik heeft God ons in relatie tot Christus gesteld. En Christus zal daarom tot geen één die tot hem gaat zeggen, ik ben uw middelaar niet en ik heb u niets te geven. En de Heilige Geest heeft het gezegd, al wat ge in Christus hebt, dat wil ik u toe-eigenen. Zo ligt het van Gods kant, zo ruim, zo vol, zo geweldig rijk in de aanbieding. Daarom mag het ook zonder onderscheid, tot wie dan ook, al is uw hart nog zo verhard, en al hebt u nog zoveel op uw geweten, en al hebt u al de zonden gedaan die maar te bedenken zijn tegen al de geboden van God, mag het toch tot u gezegd worden, de Heere roept het u toe, in dat kader van het verbond, mijn zoon. En daarom zegt hij ook, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. En mag het tot een ieder gezegd worden, God wil niet dat we verloren gaan. Hij roept het ons toe, wend u toch tot mij. Maar als ons hart in Egypte blijft. En als we ondanks alles wat de Heere heeft aan te bieden en de zaligheid die hij belooft. En de vergeving van zonde en wat er allemaal van Gods kant gedaan is om een mens behoudenis te geven. Als ons dat niets waard wordt. Als ons dat allemaal onverschillig en koud laat. Als het ons niet in beweging kan brengen. Als het ons nooit eens aan de troon der genade doet vertoeven om daar te smeken. En te bidden en te pleiten op die belofte Gods, die toezeggingen met de beide Heere vervullen toch. Want nu ben ik wel tot relatie in relatie tot de Heere gesteld en nu mag ik tot hem gaan. Maar als mijn hart niet verandert, dan gebeurt er nog niets. En dan ga ik nog verloren. Als we nou nooit eens een keer als een arme smekeling aan de troon der genade gevonden worden, maar altijd maar blijven hunkeren naar Egyptus dis. Gemeente, dan zitten we wel aan die tafel die de Heere heeft laten aanrichten. Maar dan zullen we aan die tafel toch nog sterven van de honger. En dan blijven we buiten vanwege ons ongeloof. Alle rank die in mij geen vrucht draagt, die was dus in Christus, in de wijnstok. Alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt die weg. En die wordt verbrand. Elke gedoopte die Egypte verkiest boven Kanaan en de God van Kanaan, die wordt nedergeslagen in de woestijn. Is dat straks uw lot? Het hoeft niet. Het hoeft niet. Want God is gewillig om u dat hart te geven dat naar Kanaan leert verlangen. Dat hart te geven dat naar hem schrijdt. De geest is gewillig om u alles te leren wat u maar leren moet. Opent, en dat is het enige, uw mond. Eist van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo het smeekt, mild en overvloedig. Nee, dan is het niet in orde als je gedoopt bent. Wijs de overschatting van het sacrament maar af. Maar het betekent ook niet niets. Die gedachte vinden we onder ons. Dan weten we eigenlijk geen raad met de doop en wat betekent dat dan. En evengoed zeggen we toch als onze kinderen door ons gepresenteerd worden bij de doop, als die vragen beantwoord moeten worden. Nee, we doen het niet uit gewoonte. We doen het niet uit gewoonte. We doen het omdat we het begrepen hebben wat God met onze kinderen wil doen. En we hebben het begrepen omdat we het begrepen hebben omdat God het in ons eigen leven gedaan heeft. Oh ja? Is dat waar? Hebben we de doop verstaan, wat God aanbiedt, en hebben wij die aanbieding Gods in de weg van een gelovig bidden en biddend geloven leren aanvaarden? En is die geest over ons gekomen en in ons aan het werk gegaan om dat ongelovige naar Egypte hunkerende hart te vernieuwen en te veranderen, zodat het een hart werd dat naar Kanaan ging verlangen en dat naar de Heere uitging. Een hart heeft hij dat gegeven dat verlegen kwam te zitten om dat bloed van Christus dat in het doopwater wordt afgebeeld en om die geest van Christus die eveneens in dat doopwater wordt afgebeeld, hebben wij zo'n hart ontvangen waarin de vreze des Heren woont, en hebben wij zo met de belofte Gods werk gekregen, hebben wij worstelingen Gods met die toezeggingen gekregen, en konden we onszelf geen rust meer geven voordat wij persoonlijk deel gekregen hadden aan dat heil dat nooit vergaat. Eigenlijk hebt u pas dan recht om eerlijk te zeggen dat u uw kind niet uit gewoonte laat dopen. Pas dan. Want anders doet u het, ik zeg niet uit bijgelovigheid, maar ik ben bang wel in vele gevallen wel uit gewoonte alleen. O, het staat er in de schrift. Het staat er in het sacrament van de heilige doop, die niet zonder reden de afwassing der zonde genoemd wordt. Het staat er zo uitdrukkelijk en zo duidelijk. God begeert onze dood niet. God komt met de rijkdommen van zijn genade tot onwaardigen en tot ellendigen. Waarom doet hij het nou in ons leven? Die vraag stelde ik u vorige week. Is het al geen wonder dat hij naar ons vraagt terwijl hij anderen
als heidenen laat opgroeien. Ons zondert hij af, ons komt hij tegemoet met die heerlijke beloften die samengevat zijn in die heilrijke boodschap van dat bloed van Christus dat reinigt van alle zonden. Nou, laat dat u nou uitdrijven tot de troon der genade. En als u het nog niet ziet wat de Heere geven wil, wat de Heere werken wil, vraag hem dan en doe het niet morgen, maar doe het heden. Heere, open toch mijn ogen, dat ik zie. Ik ben blind, ik ben dwaas en verduisterd in mijn verstand, maar geef mij verstand met goddelijk licht bestraald, opdat ik mijn eigen nood en ellende mag zien, opdat ik mag ontdekken hoezeer ik dat bloed van Christus nodig heb, opdat ik mag ontdekken wat gij in uw genadige goedwilligheid tegenover mij geven wilt, Heere. Geef me er kennis aan, geef me er inzicht in. Jonge mensen, mag ik het hier nog een keer op je hart binden? Ik zeg niet dat je in je leven altijd alles van God zult kunnen begrijpen. En ik zeg niet dat je in je leven altijd alles zult kunnen doorgronden wat de Heere zegt en wat de Heere doet in je leven. Maar dit zeg ik: God is het waard om gediend te worden. God, drieënig, is het waard om bemind te worden. Want hij heeft er alles voor gedaan om een arme zondaar met zich te verzoenen. Hij heeft er zijn zoon voor gegeven. Hij heeft er zijn geest voor gegeven. Hij heeft er zijn woord voor gegeven. Hij heeft er het sacrament voor gegeven. Om er ons maar van te overtuigen dat van zijn kant alles mogelijk gemaakt is om een mens uit het Egypte der zonde in het Kanaan van de verzoening met God te brengen. En aan God ligt het niet als u ondanks dat evangelie toch verloren gaat. Mag ik dat dan echt geloven? Mag ik dat echt geloven, dat de Heere ook mijn zaligheid zoekt? Dat de Heere het ook tot mij zegt en dat hij het ook in mijn leven meent als hij het zegt? Mag ik dat echt geloven? Ja, daar is de doop het onderpand van. Amen. Psalm 66, het derde vers.
Heere, wij danken u dat wij het vanavond uit uw eigen woord mochten horen, dat gij geen lust hebt in de dood van de zondaar, maar daarin dat hij zich zal bekeren en leven. Ja, en dat u daar lust in hebt, dat hebt u bewezen door alles in gereedheid te brengen. En door alles zo van in de schrift en ook in het sacrament van de heilige doop aan te bieden en voor te stellen. Ach Heere, en nu gaan we toch nog liever verloren dan dat we ons laten behouden. Nu zijn we nog zo dwaas, nog zo verkeerd, nog zo hunkerend naar Egyptus dis, dat we alles wat u geven wilt, alles wat u aanbiedt, verwerpen. Dat doen we van nature allemaal. Want de wereld is toch aantrekkelijker dan de dienst des Heren. En Egypte is toch mooier dan Kanaan. En de vreugden van Egypte zijn toch aantrekkelijker dan de zaligheid van uw dienst. Heren, zo dwaas zijn we. Bekeer ons van die dwaasheid, o God. Trek ons met onwederstandelijke kracht. Bekeer ons, dan zullen we bekeerd zijn. En maak datgene wat u aanbiedt, wat u verkondigt, toch zo noodzakelijk, toch zo begeerlijk voor onze ziel, dat we het niet langer kunnen uithouden in Egypte. Maar dat we die keus mogen doen en bij vernieuwing mogen doen. U kiest mijn hart eeuwig tot zijn koning. En wilt gij zo werkzaamheden geven, Heere, met uw heilrijke toezeggingen. Wil zo genade geven om onze doop te verstaan. Bewaar ons voor dat verschrikkelijke gevaar dat we zouden gaan menen dat we op grond van onze doop welzalig zullen worden. Die overschatting waar velen straks door verloren gaan. Maar bewaart u er ons ook voor dat we die doop zouden onderschatten en zouden denken dat het eigenlijk niets ontlijf heeft wat er gebeurde toen we als kind in uw huis gebracht werden en toen dat doopwater op ons voorhoofd werd gesprenkeld. Heere, leer ons verstaan wat u daarin deed, wat u daarin zei en wat u daarin nog tot ons zegt. En geef dat wij u, de God van onze doop, mogen nodig krijgen. Ja, dat wij u waarachtig mogen aanhangen, betrouwen en lief hebben. Zegen zo uw woord. Bewaar er ons voor dat we het misbruiken. Geef genade dat we het recht gebruiken. En dat wij zo u de Heere mogen nodig hebben. Wees met ons. Leid ons in al de weg die we gaan moeten. En dan kent u onze weg, Heere. Dan kent u onze levenspaden. En die zijn verschillend, die zijn onderscheiden. Soms voeren die over de hoogten der aarde, soms voeren die door de diepten der duisternis. Ga met ons mee en wilt gij ons uw genade schenken, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 30, het derde vers. Psalm zingt Gods gunstgenoten, geeft lof den Heer die eeuwig leeft.
Amen.
althans een in vrede, draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.